Voor de luisteraars thuis hebben we het volgende te zingen op psalmen en te lezen schriftgedeelte. Te lezen schriftgedeelte 1 Koningen 19 vers 1 tot en met 18. 1 Koningen 19 vers 1 tot 18. En te zingen op psalm 23 vers 1, 2 en 3. Psalm 56 vers 4 en 6. Psalm 27 vers 5. En psalm 38 vers 22. Noem nu nogmaals te lezen schriftgedeelte 1 Koningen 19 vers 1 tot en met 18. En we zingen psalm 23 vers 1, 2 en 3. Psalm 56 vers 4 en 6. Psalm 27 vers 5. En psalm 38 vers 22. Wens u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, in de naam van die God die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nimmer varend laat enig werk dat zijn hand ooit begonnen is. Amen. De voorzijn van de gemeente is uit Psalm 23. Psalm 23. Het eerste, tweede en derde vers, alle drie de versen dus. Het eerste, de God des heils wil mij den herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in liefelijke weide aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Tweede, ik vrees niet. Nee, schoon ik door duistere dalen, in doodsgevaar bekommerd om moet dwalen. Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. En ook het derde, gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Wat er verder volgt in de versen 1, 2 en 3 uit Psalm 23. Vooruit het eerste boek der koningen zal voor u gelezen worden vanuit 1 Koningen 19, de versen 1 tot en met 18. Benoemd u als schriftlezing 1 Koningen 19, de versen 1 tot en met 18. Doch doen wij vooraf, en dat in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen, belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit een maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had, en allen die hij gedood had, te weten al de profeten met het zwaard. Toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: zo doen mij de goden en doen zo daartoe voorzeker. Ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van een hunner. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levens wil. En kwam te Berseba, dat in Juda is, en liet zijn jongen aldaar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis, en kwam en zat onder een jeneverboom en bad, dat zijn ziel stierve, en zeide: het is genoeg, neem nu Heere mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom. En zie, toen roerde hem een engel aan en zei tot hem: sta op, eet. En hij zag om en zie, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. En de engel des Heeren kwam ten andere male weder en roerde hem aan en zeide: sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Zo stond hij op en at en dronk. En hij ging door de kracht derzelfde spijze 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb. En hij kwam aldaar in een spelonk en vernachtte aldaar. En zie, het woord des Heeren geschiedde tot hem en zeide tot hem: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven, en ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide: ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heeren, en zie, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen, doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving, de Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur, de Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde, als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel, en uitging, en stond in de ingang der spelonk, en zie, Een stem kwam tot hem die zeide, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem, ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus, en ga daarin, en zalf Hazael ten koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimshi, zalven ten koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, van Abel Mehola, zult gij ten profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden, dat Jehu hem, die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal. En wie van het zwaard van Jehu ontkomt, dien zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000 alle knie die zich niet gebogen hebben voor Baal en alle mond die hem niet gekust heeft.
Gemeente, we gaan zingen. Zing uit Psalm 56, het vierde en het zesde vers. Het vierde, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn traan hebt geen uurfles vergaard, is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. En ook het zesde, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood, want gij hebt mijn smart verdreven. De versen 4 en 6 uit Psalm 56.
Thank you.
Gemeente, we hebben Elia achtergelaten toen hij op het punt stond om de woestijn in te trekken. En we wilden vanmiddag met u de geschiedenis verder behandelen aan de hand van een drietal gedachten. Elia's bede. Neem nu, Heere, mijn ziel. Vervolgens hoe de Heere voor Elia zorgt door hem een engel te zenden. Met brood en water. En onze derde gedachte. Hoe Elia opnieuw bemoedigd wordt door de Heere. En dat hij door de kracht van de spijzen van de Heere 40 dagen en 40 nachten mag gaan. Dus onze eerste gedachte. En dat hij gaat bidden of zijn ziel mag sterven. Maar hij zelf ging heen in de woestijn. Gemeente Elia, hij is zo mismoedig. Hij is zo terneergeslagen. Hij is zo depressief. Hij gaat de eenzaamheid opzoeken. Maar één ding vergeet je, Elia. Wat dan, Elia, voordat je de woestijn intrekt, moet je je wel voorbereiden. Je gaat de eenzaamheid in. En in die eenzaamheid van de woestijn, daar zul je geen eten vinden. Elia, en daar zul je ook nog minder drinken vinden. Of je moet bij geval tegen een oase aanlopen, maar dat is er niet. Elia, voordat je dan de woestijn ingaat, bereid je voor. Gemeente, ook wel een waarschuwing voor ons. Wij zijn allen reizigers. En we proberen het hier zo mooi mogelijk te maken. Zo aantrekkelijk als het maar kan. En we leven naar de wellusten van ons hart. Maar wie van ons leeft? Gemeente, die zaak wordt me op het hart gebonden. Maar wie van ons leeft als een vreemdeling? Wie mag het zeggen? Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Elia, hij was zo'n vreemdeling. Mag u het ook zijn, voor Gods genade, een vreemdeling. Wonend te midden van een vreemde bevolking. Een bevolking die u vreemd is. Immers, Gods woord zegt het ons, gij geheel anders. En wanneer we dan aan de dag van morgen, als we die mogen beleven, weer teruggaan in de maatschappij. En we verkeren weer tussen mensen die deze zondag hebben geleefd van sport en spel. Allicht zijn we geneigd, en gaat maar bij uzelf na, om mee te gaan praten. Want we willen niet opvallen. In deze wereld. We willen niet tevoorschijn komen als iemand die daar niet aan meedoet. En toch zegt Gods woord het ons. Gij geheel anders. Is het zo? In jouw leven, jongeren. Is het zo in jouw leven? Of zeg je, nou ja, gisteravond was ik in de kroeg en gisteravond was ik in een of andere keet. En ik heb me vol laten lopen. Vanmorgen heb ik uitgeslapen, nu ben ik dan in de kerk. Ben je dan geheel anders? Ben je dan niet gelijk aan de wereld? Zeg eens eerlijk, mijn vrienden. Kom er nou eens vooruit. Ben je niet gelijk aan de wereld? En doe je niet als de wereldling. En zit je hier maar omdat je nu eenmaal moet van je vader en moeder. Ga je geen anders. Dat betekent dat je morgen de maatschappij ingaat. En dat de anderen toch zeggen. Hij of zij. Is anders. Ze doet anders. Hij denkt anders. Hij handelt anders. En wanneer je dan daarna gevraagd wordt dat je mag zeggen. Ik mag den Heere dienen. Ik mag den Heere vrezen. Jongelui, is dat het geval? Wat ben je dan rijk? Als je dat mag getuigen. Ik mag den Heere dienen. Want hij heeft mij opgezocht. En hij heeft mij getrokken. Uit de macht van de boze. Tot de vrezen van zijn naam. Ouderen. Als jullie morgen naar je werk gaan, is dan jullie te merken, geen anders, een vreemdeling hier beneden. En wat kan je dan je soms ongelukkig voelen, wanneer je collega's het alleen maar hebben over sport en spel, wanneer ze het alleen maar hebben over de films die ze hebben gezien, wanneer ze, vult u zelf maar aan. En jij, Jan, wat heb jij gisteren gedaan? Nou, ik ben 2 keer naar de kerk geweest. Naar de kerk? Dat is toch zo'n achterhaalde instelling. Naar de kerk? Jawel. Kom er maar eerlijk vooruit, bevrienden. Kom er maar eerlijk vooruit. Want daar mag je daaraan vullen. Want daar heb ik voeding gekregen voor mijn ziel, voor de komende week. Om staande te blijven, jongelui. Om staande te blijven in het allerheiligst geloof. Mijn vrienden, kent u die geloofsoefeningen? En misschien zegt u nu wel tegen mij. Ach, prediker, u moest eens weten hoe moeilijk het is. Ik zie nu al tegen morgen op. Want mijn ziel is der tegenheden zat. Weer dat gevraag aan mijn hoofd. En weer die kwetsende opmerkingen. En weer dat spotten met God en zijn heilige geboden. Mijn vrienden. Sterk u dan in de Heer uw God. Wandelen als een vreemdeling hier beneden. Te midden van een volk dat zich steeds meer vervreemdt van de Heer. En steeds verder zich van hem verwijdert. Om dan staande te mogen blijven. Dat kan alleen maar wanneer zijn hand je ondersteunt. Dat kan alleen maar wanneer hij met je is. En wanneer je voelt, de Heer is aan mijn zij. En hij ondersteunt mij in al het leed wat mij zal overkomen. Dan ga je wellicht morgen met blijdschap naar je werk. Anderen te vertellen over de Heer en door je levenshandel en wandel anderen in te winnen voor het koninkrijk der hemelen. Elia, hij is zo'n vreemdeling. Hoeveel malen heeft hij niet onder het volk betuigd, dien den Heer. En heeft ze steeds verder zien afwijken van God en van zijn heilige geboden. En hij heeft er zo moedeloos onder geworden. Zo depressief. Hij zoekt de stilte op. Maar hij heeft zich niet voorbereid. Want gemeente, wanneer hij de woestijn inreist, daar staat een dagreis. Nou, overdag reizen in de woestijn is niet mogelijk. In de woestijn stijgen de temperaturen tot boven de 50 graden. Zelfs in de winter is het er bloedheet als de zon schijnt. En daarom, Elia zal heel vroeg in de morgen zijn vertrokken. En wellicht hebben gelopen tot een uur of 11. Maar toen was het niet verder houdbaar. En daarom, hij zoekt onderdak. Ja, dat vind je niet in de woestijn. En toch, hij vindt het onder een jeneverboom. En gemeente, in het Hebreeuws staat daar, en dan noem ik alleen maar het eerste gedeelte, een rotemstruik. Wat is dat? Een rotemstruik. Wel gemeente, het was een struikgewas, zo'n 1,5-2 meter hoog. Het is ook een struikgewas waaronder de Bedouinen. Dat weet wel, dat zijn die nomaden die door de woestijn heen zwerven. Onderdak zoeken als de zon op het hoogst is. Want een rotemstruik, ja, onze heide is veel lager, die wordt niet hoger dan 20 centimeter. Maar ze hebben wel hetzelfde gebladerte, als je het bladeren mag noemen. Het is een fijnmazig weefsel van takjes die elkaar overlappen. En zo is het ook met een rotemstruik. Heel kleine, lichte takjes die elkaar aansluiten. En ging je onder een rotemstruik zitten of liggen, dan lag je bijna uit de zon. En zocht je dan de windkant op. Wel nu, dan was er daar het beste te uit te houden. En Elia, als het al een uur of 11 is en de zon klimt naar zijn hoogtepunt, hij zoekt zo'n rotemstruik op. Om daar beschutting te zoeken tegen de hitte van de zonnestralen. En daar zit hij neer. Geen hoop in zijn hart. Alle hoop is hem ontvallen. Zoals hij zelf later zegt, ik heb zeer geijverd voor de Heer. En ze hebben niet naar het woord willen luisteren. Dat heeft hem zo mismoedig gemaakt. Zo mismoedig dat hij gaat bidden. Gaat hij bidden, Heere, verlos mij van de banden? Gaat hij bidden, Heere, bekeer Israël van al zijn ongerechtigheden? Nee, gemeente. Elia gebidt een gebed wat we eigenlijk niet goed begrijpen met ons natuurlijk verstand. Want Elia bidt, Heere, laat me maar sterven. Laat me maar sterven. Elia, sterven, dat is God ontmoeten. Mijn vrienden, dat weten jullie toch ook. Jong en oud, sterven is God ontmoeten. En buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Bedenk dat wel. Maar in Christus is hij eeuwige zaligheid. Ik denk in dit geval aan die Mongool, die ik vele malen mocht opzoeken. Nee, ze had niet het verstand zoals wij het hadden. Maar ze had wel de vreze des Heeren in haar hart. En daarvan mocht ze menigmaal levend getuigenis van afleggen. Ze was net in de 30 toen bij haar leverkanker werd geconstateerd. Ze moest gaan sterven. En ze werd opgenomen in het ziekenhuis. En tijdens haar ziekte was ze een levend getuige van de naam des Heeren. Sprak ze dokters aan of ze bekeerd waren. Sprak ze verpleegkundigen aan en vroeg ze: lees wat voor. Uit mijn Bijbel. En mijn vrienden, toen het einde kwam, om nooit te vergeten, haar stervensminuten waren zingend. Zingend. Dan ga ik op tot Gods altaar, tot God mijn God. De bron van vreugd. En heel het vers heeft ze luid en duidelijk gezongen. En toen blies ze de laatste adem uit. Om eeuwig te zijn bij haar Heere, haar Heiland. Eeuwig hem te mogen aanschouwen. In zijn schoonheid, in zijn onmisbaarheid, in zijn dierbaarheid. Zeg jongen, als voor jou nu is sterven weg. Zeg meisje, als jouw laatste minuut is aangebroken, zou het kunnen? Zou je kunnen sterven? Zou je het ook kunnen zingen? Vanuit je hart of? Mijn vriend, het komt er wel op aan hoor. Want we leven in een ondergaande wereld. Bereid jezelf dan voor. Elia, hij bidt. Heer, laat me maar sterven. Maar hij zegt er ook wat bij. Het is genoeg. Het is genoeg, Heer. Heer, ik heb genoeg gesproken van uw naam. Ik heb genoeg geijverd voor u, de God der goden. Heer, ik heb onder dit volk betuigd dat gij God zijt. En ze willen niet horen. Ze willen niet luisteren. Het is genoeg. Heer, ik ben zo moe. Neem nu, Heer, mijn ziel. Gemeente, in al zijn mismoedigheid, in al zijn moedeloosheid, beveelt Elia zijn ziel aan de Heer. Nee, hij neemt niet, zoals zoveel tegenwoordig doen, het recht in eigen hand. Hoeveel zijn er niet? Gemeente, ik zal het u precies vertellen. Het zijn er meer dan 5 per dag. Meer dan 5 per dag die hun leven beëindigen door zelfmoord. Omdat ze het leven niet langer zien zitten. Zoals dan wordt gezegd. Meer dan 5 per dag. Jongeren en ouderen. Ik heb het zelf meegemaakt. Meer dan 5 per dag. Een waarschuwing. Doe uzelf geen kwaad, alstublieft niet. Neem niet het recht in eigen hand. Want het leven is van de Heer. En daar mag u niet aankomen. Hij geeft het en hij neemt het op zijn tijd en op zijn wijze. Neem niet het recht in eigen hand. Ook Elia in al zijn mismoedigheid, zijn depressiviteit. Hij beveelt zijn leven wel aan. Aan de Heer. Heer, neem gij dan mijn ziel maar weg. Ik heb genoeg voor u geijverd. En hij zegt er ook nog wat bij. Ik ben niet beter dan mijn vader. Dat betekent, gemeente, Elia heeft de leeftijd bereikt. Dat betekent toch al dat hij bejaard is. Hij heeft de leeftijd bereikt dat zijn vader, zijn ouders, zijn grootouders zijn gestorven. Zo oud is Elia inmiddels ook geworden. Heren, ik kan niets meer voor u betekenen. Ik heb diezelfde leeftijd bereikt. Heren, ik heb genoeg gedaan. Door te spreken van uw naam onder het volk van Israël. En Elia is zo moe. Hij is zo moe dat hij zich neerlegt. Onder die struik in de schaduw. En hij slaapt. En hij heeft gebeden. Of de Heer hem in die slaap wil wegnemen. Maar de Heer hoort niet. Hij verhoort hem in ieder geval niet. Hij hoort hem wel, maar hij verhoort hem niet. Want de Heer heeft toch werk voor hem. En daarom de Heere zendt een hemelbode, een engel. En die engel die roert Elia aan. Elia heeft die engel waarschijnlijk niet gezien. Maar die engel heeft hem aangetikt. Elia, sta op en eet. En Elia wat versuft. Uit die eerste slaap. Hij is wakker geworden. Hij ziet om zich heen. En daar staat. Een fles met water. Want de Heere laat zijn volk niet eindeloos in het verdriet. Hij ontfermt zich. Over degene. Zelfs die hem verlaten. Maar het blijft toch. Zijn kind. Het is een uitverkoren vat en leven. En hij onderhoudt zijn knecht. Sta op en eet. Al is Elia nog zo moedeloos. Al heeft hij gebeden om te mogen sterven. De Heer verhoort op zijn wijze. Hij zendt een engel. Met water en brood. Sta op, eet. En Elia kijkt om zich heen. En hij ziet het water staan. En het brood. Gemeente, het woord wat hier voor brood wordt gebruikt, betekent. Het is op de stenen gebakken. Hoe deden ze dat dan? Gemeente, de Bedouinen heden ten dagen doen het nog steeds. Dan wordt er een vuurtje gemaakt. En op dat vuur, daar worden stenen gelegd. En het vuurtje wordt flink opgestookt, zodat die stenen gloeiend heet worden. En ondertussen heeft men ook deeg bereid. En dat deeg, het vuur wordt gedoofd en dan wordt het deeg gelegd op die stenen, die gloeiend heet zijn. En van het as, van het gedoofde vuur, wordt dan op dat meel ook weer gelegd. En zo wordt daar binnen de kortste keren een koek opgebakken. Een soort broodje. Wel nu. Elia neemt dat brood. En hij eet. En waar hij zelf niet gezorgd heeft voor water. De Heere zelf zorgt ervoor. Want hij ontfermt zich over zijn kind. Hij is aan Elia niet verplicht. Maar hij doet het wel. Elia drinkt. Maar Elia is nog zo moe. Nadat hij gegeten en gedronken heeft, legt hij zich opnieuw neer. En opnieuw valt hij in slaap. En door die slaap en door het voedsel wat hij ontvangen heeft, wordt zijn kracht als het ware alweer wat vernieuwd. En dan gebeurt het. Vers 7. En de engel des Heren. Wie is dat? De engel des Heren. In het Grieks staat daar. De angelos in creatus. Dat is de ongeschapen engel. Dat is de Heer Jezus Christus in ongeschapen gestalte. Die tot Elia afdaalt. O, wat besteedt de Heer enorme aandacht aan zijn knecht. Door zelfs de engel des Heren, de Heer Jezus Christus in ongeschapen gestalte. Zoals ook Pavik vermeldt in zijn dogmatiek. Om die naar Elia toe te zenden. En die engel heeft opnieuw dezelfde boodschap. Want hij roert Elia aan. En hij zegt: sta op, eet. De Heere zorgt op een bijzondere manier voor zijn bijzondere knecht. Die engel zegt er ook nog wat bij. De weg zou voor u te veel zijn. Want de Heere weet het voornemen van Elia. Elia, toen hij de woestijn introk, had hij de gedachte om te gaan naar de plaats waar de Heere het verbond met zijn volk Israël had gesloten. Om te gaan naar de Sinaï. Daar wilde hij zelf God ontmoeten. En de Heere weet dat. Dat dat leeft in de gedachten van Elia. En daarom. Sta op, eet. Want de weg zou voor u te veel zijn. Gemeente, Elia wordt tot tweemaal toe. Gespijzigd en van drinken voorzien. Van hemels drinken en van hemels brood. Denk terug aan de woestijnreis van de kinderen Israëls. Zij werden dagelijks verzadigd met hemels brood, met manna. Elia, hij wordt door God zelf van eten en van drinken voorzien. En Elia eet. Het brood des levens. Elia drinkt. Het water. En dan het wonder. Hij staat op en eet en drinkt. En hij ging door de kracht van dezelfde spijs. 40 dagen en 40 nachten. En dan zijn er uitleggers, en ik zeg u al van tevoren, daar ben ik het niet mee eens. Dan zijn er uitleggers, Elia zal gereisd hebben langs de karavaanwegen. Het zal ongetwijfeld het geval zijn dat hij door die toch min of meer geplaveide wegen is gegaan. Anders is er haast geen doorkomen aan. En gemeente, dan zeggen die uitleggers, hij heeft zeker nog wat eten en drinken gebruikt van diegene die de karavanen leidde. Gemeente, dat geloof ik niet. Als de Heer zijn knecht voorziet van brood en van water, van eten en van drinken, dan is dat hemels brood, dan is dat hemels drinken. En dat geeft zoveel kracht, denk aan Mozes, 40 dagen op de berg bij de Heer. En hij at niet en hij dronk niet. Denk u aan Christus. 40 dagen in de woestijn. Zonder eten. Zonder drinken. En nu Elia. 40 dagen. Ja, er zijn mensen die zeggen, ach, het zullen wel geen 40 dagen zijn geweest. Gemeente, gelooft ze niet. Want zijn wel degelijk 40 dagen en 40 nachten geweest. Dat hij heen gaat naar de berg Gods, naar de Sinai, naar de Horeb. En gemeente, die afstand die Elia moet gaan afleggen, die moet u niet onderschatten. Want van Berzeba af naar het gebergte van Sinai, naar de Horeb, is 480 kilometer. Dat is een eind. 480 kilometer. Maar Elia heeft ook 40 dagen en nachten overgedaan. En dan moeten we opnieuw in ogenschouw nemen dat Elia niet gereisd heeft op het heetst van de dag. Want dan is het onmogelijk. Elia heeft gereisd in de vroege morgenstond, dus al voordat de zon op was, was hij op reis tot een uur of 11. En vervolgens nam hij de reis weer op als de zon onderging, de hitte werd verdreven en reisde hij nog een deel van de nacht door bij het licht van de sterren. Zo heeft hij gereisd. Maar gemeente, 40 dagen, 40 nachten, dat betekent dat Elia zo ongeveer 12 kilometer per dag moet hebben afgelegd. En dat is voor een reiziger niet veel. Voor een geoefende loper zoals Elia was, is dat 3 uur gaans. En dan moet u niet vergeten, Elia was moe. En die vermoeidheid zal hem zeker part hebben gespeeld. Die heeft het niet zo snel kunnen doen gaan. En daarbij, Elia heeft daar ook zijn leeftijd tegen. Het gaat allemaal niet meer zo snel. En in de derde plaats, hij heeft ook zijn gedachten gehad. Hij is nu op reis naar de berg Horeb, naar de Sinai, daar waar de Heere zijn wet heeft gegeven aan het volk van Israël. En Elia zal dan ook later zeggen, uw volk heeft uw verbond verbroken. Want daar vanaf de Sinai, daar heeft de Heere gesproken tot het volk van Israël. Daar is een verbond gesloten. En dat verbond was tussen God en het volk. Maar Israël heeft eenzijdig dat verbond verbroken. Mijn vrienden, laten we weer even terugkeren naar onszelf. Hebben ook wij niet het verbond verbroken? Wie goed doet, wordt beloond. Maar bedenk, de zonde ligt om de hoek van de deur. En waar we waarnemen alom om ons heen. Dat men met God en zijn gebod niet meer te maken wil hebben. Waar een grote meerderheid van de Nederlanders zelfs niets meer van den Heere wil weten. En hem zelfs niet eens meer kent. Van zijn bestaan niet meer afweet. En dat er nog maar een heel klein deel is. Beneden de 10%. Van mensen die dan enige regelmaat naar de kerk gaan. En dan gaan ze uit van één keer per dienst in de maand. En dan praat je over nog niet 10%. Dat betekent verreweg de meesten. Komen nooit meer in Gods huis. Daar hebben we zijn verbond gebroken. Dan staan we schuldig. En dan kunnen we nooit wijzen naar een ander. Hij of zij. Nee, mijn vrienden. Dan wijst het hart. Dan wijst de vinger naar mijn hart. Heer. Dat er zoveel zonde plaatsvinden. En dat er zoveel afkeer is. Van u en van uw heilige gebod. Dat is mijn schuld. Mag u het ook zo beleven? Dat is mijn schuld. Want ik heb niet genoeg op de knieën gelegen. Ik heb niet genoeg gebeden voor land en volk. Bij mij is niet het gedure gebed geweest tot God. Och Heere, keer toch weder, gij Heere, dan legerscharen. Bij mij is niet het gebed geweest. O God, keer toch weder, te midden van ons. Ik vond het wel best. Ik voelde me thuis. In mijn eigen kleine kringetje. De gemeente van Frieseveen. Nog een beetje besloten gemeenschap. En denk je nou echt dat ik in gebed ga voor die beleidsmakers in Den Haag? Dat geloof je toch zeker niet? Die maken er een chaos, een puinhoop van. Denk je nou echt dat ik bid? Gemeente, we mogen regelmatig, u mag het rustig weten, we mogen regelmatig in Den Haag voorgaan. De oud-gereformeerde gemeente. Want hervormde gemeenten zijn er niet meer. In de oud-gereformeerde gemeente. En dan mag je blij wezen. Wanneer er 's middags 20 mensen zijn. Hoort u het? 20 uit een stad van 675.000 inwoners. En dan is er nog een kleine christelijke gereformeerde kerk. En is er nog een kleine gereformeerde gemeente. Met allebei nauwelijks 100 leden. Dat zijn dan de kerkgangers in Den Haag. Is niet om te wenen. Maar is er ook gebed? Vanuit Frieseveen. Och Heere, bekeer Den Haag. Bekeer Amsterdam, waar zoveel hoererij en zoveel drugsgeweld en zoveel andere dingen plaatsvinden die niet door de beugel kunnen. Is er gebed voor Rotterdam? Is er gebed voor Utrecht? Ach, dat is zo ver bij mijn bed vandaan. Moet ik me daar nog druk om maken? Jawel, mijn vrienden. Juist daar moet ik zich druk om maken. Want ze verlaten God en zijn gebod. En dan hebben ze voor zijn straffen te beven. En dacht u dat u dan in die weg Gods straf zou ontgaan? Gemeente, als het oordeel doortrekt, u ziet het in Israël. Als God het oordeel doortrekt, dan treft het geheel Israël. En dan kan de Heere wel 7000 kinderen Gods hebben. Die de Baal, de afgod, niet hebben gekust. Het is een kleine minderheid. Maar ik geloof zeker dat die kleine minderheid daar in Israël gebed heeft voor Israël. En waar is het gebed voor Nederland? Zeg nou eens eerlijk. Waar is het gebed voor Nederland? Weet je, ik ben zo bang. Ik ben zo bang. Dat we zo blij zijn met onze eigen vormendienst. Ja, je hoort het goed. Zo zeg ik het ook. Dat we zo blij zijn met onze vormendienst. Want wie is er onder u? Die waarlijk de Heere vreest. Zeg nou eens eerlijk. Hebben we al niet genoeg aan de vorm? Maar vorm zonder inhoud, mijn vrienden, is leeg. Met vorm zonder inhoud kunt u voor God niet bestaan. Wie zou niet wenen? Wie zou niet wenen? Wie zinkt nu niet neer op de knieën en zegt: O Heer, Heer, keert weder. En het berouw over uw knecht, de Heer, wil onder ons volk bestaan werken. Een wederkeer tot u. Want u bent de Almachtige. Voor wie niets te wonderlijk is. Heere, ontferm u. En wees ons genadig. En dan kan het nooit om mijnentwil. Nee. Want ook ik ben na ontvangen genade. Bedenk dat goed, staat ook in de catechisme. Ook na ontvangen genade. Blijf. Zondaar. Of zoals Luther het uitdrukte. Simul justus. Simul peccator. Tegelijkertijd rechtvaardig. En tegelijkertijd zondaar. En dan maar strijden, mijn vrienden. Want dat is dan heel persoonlijk. Dan maar strijden. Tegen dat inwonende kwaad. Dat in ons hart steeds maar weer de overhand heeft. En heb je God gedurig nodig, waar of niet? Heb je God er gedurig nodig, Heere. Die zonden, ze kwellen me zo. Heere, die zonden, ze plagen me zo. En ze hebben zo vaak de overhand. Was reinig gij mijn gemoed van al die boze en die verborgen zonden. Want Gods kind gaat inleven. Dat ze niet alleen zondaar zijn. Dat ze niet alleen zonde doen. Maar dat ze zondaar zijn. Van de voeten tot het hoofd toe. Ze zijn zondaar. En dagelijks heeft ook Gods kind nodig. Gereinigd te worden. Door het bloed van die dierbare bloedbruidegom. De Heer Jezus Christus. Want alleen in zijn bloed. Ligt een volkomen verzoening van al onze zonden. Mijn vriend, ik vraag u. Kent u het bloed van Christus? Tot verzoening van uw schuld, van uw zonden? Is het bloed al bij u aangebracht? Aan de posten van uw hart? Tot een volkomen verzoening? Of zegt u, prediker, aan deze dingen ben ik nog vreemd. Mijn vrienden, als dat het geval is,
dan leeft u nog buiten Christus. En dan leeft u een eeuwige duisternis tegemoet. En als u het nog nooit gehoord heeft, dan heeft u het vanmiddag gehoord. U kunt niet buiten het bloed van die bloedbruidegom Jezus Christus. Wie de kerk zegt, mijn liefste, is schoon. Mijn liefste is dierbaar. Hij is blank en rood. En hij draagt de banier. Boven 10.000. Zulke is mijn liefste. Zulke is mijn bruidegom. Is hij ook uw bruidegom? Heeft hij u gekocht met zijn bloed? Gemeente, dan mag u in Gods kracht gaan. Als een levend getuige van zijn naam. Door dit leven heen. En dit leven is niet anders dan een tranendal. Maar door dit leven heen. Tot eeuwige heerlijkheid. Daar, waar de ziel gaat zingen, mijn God. U zal ik eeuwig loven. En gemeente, dan mogen de ogen zien. De Christus in zijn schoonheid. In zijn dierbaarheid. In zijn gepastheid. In zijn onmisbaarheid. Dan mogen ze. De eerkroon die ze hebben ontvangen, neerwerpen voor de voeten van dat lam dat er staat, staande als geslacht. En zullen ze zingen, want ze zingen, in God verblijd, aan hem gewijd. Hoort u het? Dat is de kerk der eeuwen, van voor de grondlegging der wereld. Dat is de kerk der eeuwen. Ze zijn in God verblijd. Aan hem gewijd. Van z'Heere wegen. Amen. Gemeente, we gaan zingen. Vijfde vers van 27. Mijn hart zegt mij, o Heere van uwentwege, zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Vijfde van 27.
Gemeente, dan zingen we tenslotte het 22e vers van Psalm 38. Heere, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. 22e van Psalm 38. Gemeente ontvangt en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doet een aanschijn over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Hij geven u vrede. Amen.